Eigenlijk zit er dus niemand in de kapel. Eén, twee, bam. En het is blanco. Vanmorgen was het waarschijnlijk erg aanschouwelijk. Ten aanzien van jezelf, ten aanzien van anderen. Het is het zelfbeeld wat je hebt. Het is het beeld van anderen dat je hebt. Dat beeld is niet neutraal, maar het heeft een zwaarte in zich. Als het alleen maar beelden waren, dan is alles best, dan is het open. De beelden zijn er even en de beelden zijn er weg. Maar het punt is dat die beelden niet neutraal zijn, meestal. Je zelfbeeld, je hebt je er zelf mee vereenzelvigd. Dus alles wat dat beeld aantast, dat tast je zelf aan. Iemand die hoeft maar iets minder moois te zeggen over jezelf. En meteen, oeps, zelfbeeld is gekwetst. Zelf ben je gekwetst. In dat beeld zitten allerlei programma's. Uit het boek van Belen. De meesten hebben het al gezien, hè? Gewoon een figuur met helemaal niks erin. Dit is een gezond mens. Volgend plaatje, zelfde figuur. Want er zit een zwarte troep daar in het hoofd. Dit is een mens met allerlei programma's. Je ziet het een, je ziet het ander. Hij zegt, ja, dat geheel aan programma's die horen bij dat zelfbeeld en zelfbegrip, die maken het zwaar. Dat heeft een diepte tot in de eigen lichamelijkheid. Want lichaam en geest zijn niet gescheiden. Dus dat zelfbeeld heeft ook een diepte van een lichaamsbeeld. Zo zie je dus dat allerlei zaken die in het hoofd een rol spelen, meteen ook een uitdrukking krijgen in het lichaam. Bijvoorbeeld alleen maar heel simpel, spanning. Je kijkt ernaar op een afstandje. En je zegt 1, 2, pam. En meteen klaart het op, het is weg. Als je dat eenmaal ervaren hebt, dan is dat erg belangrijk. Want dan zeg ik, blijkbaar is het mogelijk dat dat gebeurt. Blijkbaar is het niks anders dan een zeepbel. Alleen het wordt zo zwaar gemaakt als wat. Eén, twee, bam. Weg. Blanco. Als je helder blijft kijken, dan zie je dat, oh ja, dat kan dus. Zo zijn er ook beelden van andere mensen. Wanneer de een op je afkomt, is heel anders dan wanneer de ander op je afkomt. Zo heb je ook beelden gemaakt, ook bepaalde begrippen, maar het is niet alleen mentaal, ook heel duidelijk gevoelsmatig. Het Het hoort allemaal bij dat hele complex. En dat heb je geprojecteerd in anderen. Maar ook dat blijkt eigenlijk maar een zeebel te zijn. Zoals we dat vanmorgen hebben ervaren. Er staat een heleboel daar in de duin. En je doet 1, 2, pam, blanco. Echt weg. Dan zie je wat het waard is. Dat geheel van begrippen, gevoelens, beelden. Het is magie. Je denkt dat die ander die op je afkomt je kwaad wil doen. En meteen voel je dat die ander je kwaad gaat doen. Je denkt dat die ander groot is en een autoriteit is. En meteen voel je je klein omdat er een autoriteit op je afkomt. Goed, dus volgende keer wanneer een autoriteit op je afkomt, zeg ik 1, 2, pam! En dan blijft er iets doorzichtigs over misschien nog. Maar je ziet door die pet bijvoorbeeld heen. Als die beelden, die begrippen wegvallen, ook dus die van jezelf, wat blijft er over? Misschien helemaal niks. Of wanneer er toch nog iets is, wat kun je daar dan nog over zeggen? Misschien blijft er wel een bepaalde sfeer in. Wat kun je er nog over zeggen? Het is een sfeer zonder tweeheid. Er is geen gescheidenheid. Want die scheidingmakende factoren die zijn weg. Nog iets van jezelf als bewustzijn, want je stelt het ook nog vast, dat alles weg is. klopt, moet je zeggen hoor. Nog iets? Ja, dat hoort een beetje bij dat bewustzijn, hè? Je stelt het zelf vast. Dat is dat vaststellen. Het is niet meer zozeer een waarnemen met ogen of zoiets. Nee, het is een direct vaststellen, oh, zo zit het. Het is een sfeer zonder scheidingen. Het is misschien helemaal zonder vormen, of misschien met wel wat vage vormen, maar er zijn geen scheidingen. Wel een bepaalde vorm van bewustzijn. Ja, geen scheidingen, ook zonder grenzen. Er zijn geen grenzen. Dat er die ruimte gekomen is, toch ook nog rest wat met een zekere gevoelsmatigheid te maken heeft, ook zonder grenzen. Zit er een bepaalde gevoelsmatige of emotionele kleur aan die sfeer? Als het een emotionele kleur heeft, een gevoelsmatige kleur, welke is het dan? Ja, lijkt me wel, hè? Ha, vrij. Vrolijk. Natuurlijk, in die sfeer is het zo heil en zo raar. Maar wanneer iets aan gevoelsmatigheid, emotionaliteit daar nog aanwezig is, dan heeft het die kwaliteit. Vreugde. Gelukzaligheid. Dus die dingen als dat universele, onverscheiden, zijn, bewustzijn, gelukzaligheid, het is een sfeer die niet meer afhankelijk is van vormen, van beelden, van begrippen. Het gaat vooraf aan de vormen, aan de vorming van beelden, vormen, begrippen. Tijd en ruimte die komen later, die ontstaan op een gegeven ogenblik wanneer er meer iets specifieks komt. Maar voordat er iets specifieks is, is er dat oorspronkelijke. Pas wanneer dat oorspronkelijke er is en er is een bepaalde beweging in de richting van specifieke vormen, ja, dan op een gegeven moment komen de woorden. En wanneer het woord gesproken wordt, ja, dan is er eigenlijk pas echt iets in de gewone zin van het woord. Dus die oorspronkelijke sfeer, die ontdek je als een eigen sfeer, wanneer die fixatie op vormen verdwijnt, wanneer die beelden verdwijnen, die programma's verdwijnen. Bam, oh ja. Alles verdwijnt. Oh ja, wat blijft over? Die zuivere sfeer. Die herken je. Als je hem goed herkent, dan blijf je hem herkennen ook al wanneer de vormen weer terugkeren. Dan weet je hoe het zit. Weet je wat je eigen identiteit is? En dan doorzie je die kunstmatige vormen van identiteit. Die oefeningetjes die we ook zo doen, dat is dus voor een deel ook gericht op het doorbreken van die vaste patronen. Die vaste beelden die je vasthoudt, ondanks dat de ervaringswerkelijkheid voortdurend verandert. Je wil allerlei dingen vasthouden. Ervaringswerkelijkheid is voortdurende verandering.
Maar maak je nog een beeld van een ander?
Nee, dat is toch ook wel duidelijk?
Maar ik bedoel, als je het herkent uit jezelf,
ja.
Dan komt er, kan er in jezelf nog van alles opkomen. Maar om dan nog een beeld van een ander te maken.
Nou, dan moet je eens kijken hoe dat in het normale menselijke verkeer gaat. Dan heb je toch overal, wanneer even een naam genoemd wordt, dan zit er voor jou dan weer een heel ja, complex aan vast van beelden en gevoelens en herinneringen en patronen.
Maar als je die staat zelf hebt herkend, beelden die
je
hebt gemaakt van een ander ook weg
zouden gaan. Ja, nee, goed, wanneer het werkelijk zo is.
Ja.
Wanneer je werkelijk herkend hebt, oh, dit is dat oorspronkelijke, dan kan er van alles nog spelen, maar het blijft zo doorzichtig en veranderlijk als nou ja, de ervaren werkelijkheid. Maar niet meer dat allerlei dingen worden vastgehouden. Maar het punt is juist dus, dat daar gaat het om, wanneer alles nog niet vrij is, dan kun je wel langzamerhand leren zien hoe diep geworteld allerlei beelden zijn. Denk maar eens een keer aan je vader, je moeder. Dat zijn natuurlijk heel diep zittende beelden. Dan moet je eens kijken wat daar aan vast zit. Ook ten aanzien weer van jezelf. Het beeld van je lichaam. Moet eens kijken wat daar aan vast zit. Bijvoorbeeld dat je het aan de buitenkant een beetje mooi wil houden. Dat je het gezond wil houden. Dat je het niet ouder wil laten worden. Meestal tenminste. Enzovoorts, enzovoorts. En dat beeld van jong, vitale man en vrouw, ja, dat is het ideaal. Dus dat is dat beeld dat toch heel diep zit. En wanneer het dan in de ervaring blijkt dat het niet helemaal klopt, dan is dat de tegenvaller. En soms zelfs een frustratie. Dus dan zie je hoe dat vastgehouden wordt. En dat is dan iets wat nooit klopt met de ervaringswerkelijkheid. Dus het is goed om dat te zien, hoe diep dat werkelijk doordringt. Natuurlijk, wanneer je dat eenmaal zo heel diep ziet, dan kan het ook helemaal wegvallen. Een voorbeeld van pam, weg. Maar het punt is, hoe zit het dan met jezelf? Ben je gevestigd in dat oorspronkelijke? Dan is dat geen probleem. Maar dat moet blijken, of dat zo is. Of dat je toch allerlei identificaties hebt met dat soort beelden. Ook op heel subtiel niveau.
Bedoel je, als je het gezien hebt, kun je er ook weer uit?
Ja. Nou ja, dat hangt er dus vanaf hoe de situatie is. Het kan zijn dat je het even gezien hebt, maar dat de krachten ontzettend sterk zijn en je blijft daar toch in haar. Ja. Of half in haar. Dus dat hangt echt vanaf. En daarom moet je continu bewust blijven over je eigen situatie. Hoe zit het? Wanneer het gaat van 1, 2, pam. Is dan inderdaad alles weg? Of zeg je toch nog van, nou ja, kijk, ik zit toch nog een beetje in het lichaam en ik kan mijn hoofd optillen. Ik kan gelukkig nog weglopen. Dus het hangt er echt vanaf. Maar wees bewust, zodat je ziet wat er gebeurt. Oh ja, daar. Oké, daar zit blijkbaar nog iets vast aan zo'n heel diepzittend gevoelsmatig beeld. Ga maar verder kijken. Hoe zit het? Is dat nou werkelijk mijn eigen identiteit? Je ziet het weer opnieuw en nou, zie je verder. En het gaat steeds subtieler door. Dus het is werkelijk een inzicht, maar meestal zal het zich verder moeten verdiepen. Omdat die oude werkelijkheid zulke diepe wortels heeft.
Het lichaam wel die jij daarover hebt, neem het aan, is anders dan het voorstellingsvermogen. Bijvoorbeeld als wij zo onze hoofd laten voorhangen naar voren en onze ogen dicht doen en je vroeg ons kijkt naar jezelf van achteren. Automatisch gaat mijn voorstelling aan het werk, maar dat is het niet.
Maar met dit soort oefeningetjes is het zo dat het dan gesuggereerd wordt van gebruik je voorstellingsvermogen maar. Ga maar op een afstandje staan en je ziet jezelf en van achteren, het is een romp zonder hoofd.
Maar uiteindelijk het is toch bedoeld dat je het werkelijk kan zien?
Nou, dat is het punt, dat wanneer je begint met zo'n spelletje en je gebruikt je voorstellingsvermogen, je hebt wel een afstandelijke plaats om het te bekijken, je blijft daar rustig naar kijken, je voelt wel dat dat jouw lichaam is. Maar wanneer je dat even langer voortzet, dan ontstaat er toch een klein beetje afstand. Dan krijg je haast een soort losweken van dat plaatsje daar in het lichaam. Mm-hmm. En dan gaat er inderdaad het andere gebeuren. Ja. Dat het steeds meer ook voor jou een ervaringswerkelijkheid wordt, een levende ervaringswerkelijkheid wordt. Dat je duidelijk ziet van, oh ja, hey, kijk eens, ik zat altijd maar in het hoofd. Maar er is helemaal geen hoofd. Ja. Dus dan gaat het doorwerken.
Ja, tijdens ontspanningsoefeningen vaak, vooral het Savasana of Yoga Nidra, Ik neem allemaal figuren of dingen waar mensen heel chaotisch is, omdat ik niet weet wie wat ziet en waar. Dus eigenlijk als het een beetje bewuster wordt, dan lukt het om toch oriënteren. Bewust.
Ja. Nou goed, dat alle dingen door elkaar gaan lopen, dat is op zich gunstig, omdat je niet alles construeert volgens een bepaald beeld.
Mm-hmm.
Dus dat is al gunstig. Alleen, wanneer dat alleen maar een chaos is, dan schiet je er nog niet veel mee op.
Nee.
Dan is het goed om te zeggen van, hé, ik zie dat wel. Ik ben blijkbaar degene die dat allemaal ziet.
Ja.
Dus dan krijg je weer een bewustwording van jezelf.
Mm-hmm.
Namelijk als de waarnemer. Die niet opgaat in die beelden, die chaos.
Ja.
Nee, dan zeg ik, ik zie dat allemaal. Ik ben mezelf bewust als waarnemer of als bewustzijn. En wat daar gebeurt, ja oké, okay, laat maar. Ik stel dit vast dat daar dat soort flarden zijn allemaal. Ja, blijkbaar is de werkelijkheid chaotischer dan ik ooit dacht.
Ja.
Dat is ook zo. Want het denken maakt weer, volgens dat programma, een bepaald systeem.
Maar je wil toch alles herkennen volgens zoals je aan gewend is. Maar het
ja, maar het is gewend.
Ja.
Maar dat er zo'n systeem gemaakt wordt, zo'n ordening gemaakt wordt, dat is wel gewelddadig.
Ja.
Want je grijpt al denkende in die veranderlijke werkelijkheid. En dan denkmatig en programmatisch ga je zeggen, oh, nou, dit is dit en dat is dat en dit is niet dat. En dat mag ik wel en dat mag ik niet enzovoorts. Maar wanneer dat denken met die ordening een klein beetje loskomt, ja, dan zie je dat ervaringsmatig die werkelijkheid zo veranderlijk is. En nou ja, inderdaad, wanneer je dan die ontspanningshouding hebt, of yoga nidra nog verder, ja, dan blijkt alles wel. Maar je stelt het zelf vast dat er alleen maar flarden zijn van wat je in het alledaagse leven meer begripsmatig allemaal zo ervaart. Maar dat is dan maar zo. En het is ook belangrijk dat je dat ziet. En ook met die oefeningen zo. Dat je zegt, oh ja, niet alleen met die oefening, maar gewoon in het algemeen. Steeds maar weer opnieuw. Je zwaait met je armen enzovoort. Je gaat weer stilstaan. En je gaat zo dat allemaal maar eens een keertje bekijken. En dan zeg je ook, ja, heel vreemd allemaal. Je doet een oefening en blijkt dat alles scheef staat.
Ja, dat herken ik heel goed, dat is scheef staan.
Ja, maar goed, dus dat gebeurt. En dat moet je dan ook maar nemen zoals het in de ervaring verschijnt. Want dan ben je pas...
En niet corrigeren.
Nee, want dan ben je pas realistisch.
Ja, terwijl ik zit te mediteren, dus mijn lichaam wil ik gaat gewoon steeds zo doen en die gaat weer steeds zo.
Ja, maar dat je ervaart. Jawel, maar het gaat nu even om het accepteren wat je ervaringsmatig vaststelt. En dan zeg je, ja, er zit een kromming in die ruimte, naar rechts.
Ja.
Nou, dan is dat zo, want je stelt het ervaringsmatig vast. Dat moet je nemen zoals het is. Want wanneer je dat zegt van, nee, ik weet dat daar in die richting voor is, dan ga je ingrijpen. En zie je dat het ingrijpen moeite kost. Dus dan ga je opnieuw construeren volgens een bepaald idee. Dit is verticaal en niet dat. Maar wil je dit weer recht krijgen, dan ben je echt aan het werk. Dus met het denken ben je continu hard aan het werk om de werkelijkheid te beeld houden.
Ja.
En daar word je doodmoe van.
Ja, het is heel erg vermoeiend, maar ik heb het niet idee dat ik het doe. Het lijkt
nee,
het van achter.
Omdat je het zo gewend bent allemaal,
ja.
En dat is bij iedereen zo, die zegt, nou, dat is normaal.
Ja, wat u noemde net van...
Maar we hebben het wel eens vaker gehad over het gekhuis.
Ja, van beeld van ouders... Ik herken het heel goed. Ik zie soms ook gewoon een beeld van opa bijvoorbeeld in me. Of ik ben gewoon mijn opa terwijl hij
Ja.
Vorige week kwam ik naar huis en ik zag gewoon rommels om de hoek. Ja, normaal gesproken maak ik geen zorg daarover of let ik niet daarop. En toen wilde ik gewoon per se weten wie heeft die rommels daar gezet. En toen ik naar huis ging, bleef hangen. En ik dacht, dit hoort niet bij mij. En op een gegeven moment zei ik mijn opa, die deed het altijd. Ja.
Nou,
als iedereen een blik op wat dan ook wierp, dan deed hij het. En ik heb het precies op hetzelfde moment gedaan. En die energie zit gewoon in me op een manier of een ander. Ik weet niet wanneer in me geschoten heeft of wanneer heb ik het me.
Maar dat is bij elk kind die incorporeert allemaal van die lichamelijke patronen, gevoelsmatig lichamelijke patronen in zichzelf.
Yes.
En die worden zo eigen gemaakt en zeggen, nee, natuurlijk, ik vind dat zo. Ja. Maar later herken je van, oh ja, nee, dat is inderdaad een stuk van mijn opa die in mijn lichaamsbeeld zit. Of in mijn zelfbeeld zit.
Maar ik vaak wordt wel onderschat. Er zitten wel beelden die eigenlijk het zelfbeeld bepalen. Helemaal.
Ja, nou, daar sta je steeds meer van te kijken. Maar het is wel belangrijk om dat te herkennen.
Ja, ja, sommigen zijn ze ook... ik vind het zelfs te gevaarlijk om erbij te komen. Of lijkt het zo?
Nou, goed toch. De dingen die komen vanzelf al boven. En dan herken je ze zoals wat je net vertelde. Van het opruimen van rommel.
Ja.
Dan herken je het ineens. Je zegt, oh ja, hé. Hey, daar komt het vandaan. Dan is het op zich helemaal niet erg wanneer je het gewoon heel duidelijk doorziet. En het op zo'n manier doorziet dat je er niet meer aan gebonden bent. Dan mag het best nog doorgaan. Maar je ziet het en je zegt, nee, hoe zit het met mijzelf? Nou, vrij van al dat soort programma's en beelden.
Ja.
Op een gegeven moment is er een waarnemer, dan zie je jezelf van de afstand. En op een gegeven moment laat je dat ook min of meer los, zeg maar. Maar dan is er geen waarneming, maar er is nog wel wat.
Ja.
Er is een iets heel ijls, maar.
Ja, maar zeg maar.
Het is duidelijk hetzelfde, maar.
Ja, maar in principe is dat toch weer het vermogen van weerspiegeling. Ook al komt er niks in die spiegel, wanneer het helemaal leeg is, zit er toch dat bewustzijnsprincipe van jezelf zijn, is dat daar aanwezig. Want er hoeft maar iets te komen en het wordt waargenomen.
Ja, maar het is nog niet niks.
Nee, want het is in principe blijft het... Dat zuivere bewustzijn, alleen het is niet een weerspiegelen omdat er niks is. Ik heb wel eens vaker het voorbeeld genoemd van hier de vuurtoren. Wanneer het droge lucht is, 's nachts donker, dan gaat die vuurtoren in de rondte en dan zie je het ook. Dan zie je geen stralen. Je loopt op het strand. En je ziet daar wel die vuurtorenkop daarin rond te gaan. Maar je ziet helemaal geen stralen, omdat het droge lucht is. Wanneer het vochtige lucht is, dan krijg je die reflectie met de waterdeeltjes. Maar, er hoeft maar even een vliegtuig langs te gaan en die ligt op. Eerst is het hartstikke donker. Dat heb je trouwens ook in donkere lucht. En er komt zo'n kunstmaan aan. Het is hartstikke donkere lucht en ineens heb je een lichte kunstmaan. Hoe is het mogelijk? Zeg je, ja, kijk, daar schijnt de zon nog. Nee, het was donker. In de ruimte is het donker. Maar er hoeft maar één voorwerp in de ruimte te zijn. De maan bijvoorbeeld, en die ligt op. Maar wanneer er geen maan is, is het hartstikke donker. Dus, noem dat donkere licht. Het licht is er altijd. En dan lijkt het donker. Maar er hoeft maar iets te komen en er is weerspiegeling. Het licht op. Waar komt het licht vandaan? Van de bron van het licht. Het zelf heeft die kwaliteit. Dat oorspronkelijke bewustzijn. Dat moet er eerst zijn, wil iets kunnen verschijnen. Dat licht is dus niet afhankelijk van wat dan ook. Want het gaat eraan vooraf. Zelf als zuiver bewustzijn ga je aan alles vooraf. In tweede instantie kan er iets verschijnen. Dat het kan verschijnen is afhankelijk van jezelf als oorspronkelijk bewustzijn. Lukt het of lukt het niet? Maar het was een oefening dus om misschien wel door te krijgen hoezeer die beelden werkzaam zijn en dat die beelden ook werkelijk kunnen wegvallen. Die beelden die kunnen wegvallen.
Ja, maar als je daar wat je aanraakt en voelt en kijkt, dan ben je dan niet bezig in dat proces om dat daar zit op te krijgen.
Nou, dat kan. Wanneer je dat continu heel helder houdt, dan zie je dus dat soms die beelden dan maar wel weer werkzaam zijn misschien, maar in een andere omstandigheid weer niet. Wanneer je continu daar helderheid over hebt, dan vallen werkelijk allerlei stukken beelden weg. Dingen die herken je. Oh, hey, ja, dat had ik nooit herkend, maar het werkte altijd wel in mij. Maar nou herken ik het, dus het is niet meer een noodzakelijkheid dat ik daaraan vastzit. En zo gaat het verder. En wanneer het gaat van pam, dan is het wel al helemaal zwart-wit. Dan gaat het echt 100%. Ja, het is maar de vraag of je dat zo mee kunt maken. Maar met zo'n oefening, misschien kun je er wel iets van ervaren. Dat het bij een andere instelling, dat er allerlei beelden, dus hier ging het om het beeld van jezelf, je lichamelijke zelf, dat ineens wel weg kan vallen. En dat zijn, dan moet je het maar gewoon zien als een soort oefeningetje. Maar het is wel in de lijn waarin steeds meer van dat soort beelden en vastzittende zaken bewust worden en ook weg kunnen vallen. En wanneer je dat eenmaal zo hebt ervaren, dan ervaar je het ook op allerlei tijdstippen, ook gedurende de dag, wanneer je eventjes stil zit, wanneer je even niet zit te denken, tussen twee gedachten, leeg. En er komt er weer een gedachte, en dat betekent meteen weer een heel programma, dat wordt opgestart. En dan krijg je weer de afwikkeling van dat programma.
Ik voel zelf dat ik makkelijker naar mijn lichaam
kan, ja. En ja, die zitten vaak erg vast. Goed, maar dan moet je het maar zien in een langdurende proces, waarin je wel bewust wordt van dat soort dieper zittende zaken, waar inderdaad ook pijn in zit enzovoorts. Maar die komen langzamerhand wel naar boven toe. En wanneer ze naar boven toe komen, dan krijgen ze de ruimte en dan gaan ze langzamerhand wel weg. En wanneer je eenmaal door hebt dat al die dingen toch kunstmatig zijn, ja, dan kan het sneller gaan. Ik zeg, ja, dat zijn wel dingen waar ik bijvoorbeeld vroeger zo in zat en dat heeft zo pijn gedaan en dat heb ik nooit verder willen accepteren en dat is verder ergens weggedrukt. En nou komt het langzamerhand naar voren toe. Nou ja, dan is het PAM inderdaad wat erg simplistisch. Dat werkt niet. Maar wel dat het steeds meer in bewustzijn kan komen en langzamerhand weg kan gaan.
Maar heb je nu mensen gehavendheid uit zijn pijn?
Ja, de een meer dan de ander. De een heeft meer vastgezet dan de ander. De een die leeft er wat makkelijker door problematisch moeilijke toestanden heen dan een ander.
Ja, maar als kind ben je wel makkelijk.
Naar voren toe. Nou ja, dan is het PAM inderdaad wat erg simplistisch. Dat werkt niet. Maar wel dat het steeds meer in bewustzijn kan komen en langzamerhand weg kan gaan.
Maar denk je nu dat mensen gehavendheid hebben in zijn pijn?
Ja, de een meer dan de ander. De een heeft meer vastgezet dan de ander. De een die leeft er wat makkelijker door problematisch moeilijke toestanden heen dan een ander.
Ja, maar als kind ben je wel makkelijk kwetsbaar.
Ja, maar het hangt er wel vanaf. Ik heb al heel vroeg gezegd, nou, ze kunnen me wat. Nee, maar bij kinderen zie je het ook. Het is heel verschillend.
Maar ik vraag vaak denk omdat je zo weinig over dit stuk hoort. En dan soms dan raak ik zelf in de war. En denk pas door in het dagelijks hier mijn kant te gaan, is dat, hoort dat niet voorbij?
Jawel, daarom zeg ik ook. Dus natuurlijk, meestal is het een langduriger proces. En dan komen we langzamerhand. De dieper moeilijke toestanden, die komen langzamerhand in het bewustzijn. En dan voel je ook weer die pijn. Dat je die pijn voelt, dat is al een teken dat het meer weer in het bewustzijn komt. Het komt weer aan de oppervlakte. Ja, dan zit er niks anders op dan om gewoon maar te blijven kijken en zeggen, ja, nou ja, laat maar komen. Hoe vervelend dat ook allemaal gevoeld wordt. En die pijn die komt weer op en met allerlei emoties komen erbij en zo. Ja, maar dat kan niet anders. Maar dat komt vanzelf. Dus dat is het punt, hè. Dat wanneer het hier gaat vooral om de weg van het inzicht. Dan impliceert dat dit allemaal. Dat het, je kunt zeggen, nou ja, ach, je hebt het helemaal gezien en dan is het klaar. Nee. Dat wil helemaal niet dat zeggen. Het kan ook langzamerhand er allerlei dingen nog zitten die hun tijd nodig hebben om naar boven te komen. Maar het moet vanzelf maar blijken. Wees blijvend bewust van jezelf. Als ruimte. Daarin vertoont zich alles wat nog niet is uitgewerkt. Dat is.
Maar dan eigenlijk weer dat die processen ook.
Ja, maar waarom krijgen ze lucht? Door de ruimte van je eigen sfeer als bewustzijn. Dus primair blijft weer dat ruime bewustzijn. En dan blijken ook al die andere emotionele problemen langzamerhand naar boven te komen en te gaan oplossen. Dus dan hoef je niet te gaan roeren in die emotionele processen. Of in een analyse terug te gaan naar de jeugd en zo. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft daar niet naartoe te gaan, want het komt vanzelf naar boven. Dus wanneer een psychotherapie helpt, dan komt dat door die ruimte die er is. En er kan een therapeut bij behulpzaam zijn, maar alleen op het punt van helderheid, ruimte. En dan gaat het werken en dan gaat het oplossen. En juist wanneer het een ruim zicht is, oh ja, daar is het. Nou, en dan accepteer het maar, laat het maar komen. Dat is ook heel liefdevol, laat het maar komen. Maar ga er niet op een persoonlijke manier weer mee om van, oh ja, jij hebt het moeilijk, nou vooruit. En, nee, blijf maar rustig kijken, je hoeft je er niet mee te bemoeien en alles wat nodig is, dat komt vanzelf al naar voren. En wanneer het opkomt, oh ja, nou dat is het. Nou, ja, het is een heel vervelend gevoel en pijn zit erbij, nou, laat maar komen, laat maar komen, laat maar komen, laat maar komen. Want je ervaart jezelf als veel ruimer dan dat. En dat is de basis waarop het kan komen. Wanneer je helemaal samen daarmee valt, dan zit het vast.
En daarom verwijs je steeds naar die opgave.
Die ruimte van dat, en dat is dus een ruimte van inzicht, van bewustzijn. En dan gaat het proces vanzelf verder. En dan ja. En dan blijf je kijken en nou, ik wist niet dat er nog zoveel zat. Nou, komt er nog wat? Oh ja, nou, weer het volgende. Nou, komt er nooit een einde aan? Nou, weer wat. En op een gegeven moment zit je te kijken en zegt, nou nee, er komt helemaal niks meer. Ja, oké, okay, helemaal ruim? Ja, ik zie het. Niks, pam. Wanneer ik pam roep.
Nee. Oh. Dan had ik pam, hè. Plaatjes. En toen bleef ik de hele tijd in ons pam liggen.
Ja.
En toen ben je gewoon even gepraat. Van ja. Overheid moesten. En jouw stem, die kwam bijna als een donderslag binnen.
Ja. Ja.
Waar komt dat dan vandaan?
Nou, dus twee dingen. Hè. Dat eerste, daar heb ik het over gehad.
Ja, ja.
In of buiten je lijf, wanneer de reacties zijn. Wanneer de reacties zijn. Het is helemaal stil en ineens begin ik te praten en ja, je was afwezig en ineens ook een lichamelijke reactie. Hoe zit het dan met lichamelijke reacties, ook bijvoorbeeld van even schrikken of zo? Het hangt er vanaf, heb ik gezegd. Is er een ruimte van zelf zijn, dan gaat toch op lichamelijk vlak het geheel van reacties door. Dat is maar goed ook. Want wanneer je hand hebt en er brandt net een vuurtje, verlicht dat niet, het is goed dat die hand terug gaat. En dat geldt dus voor alle reacties. Dus jij zei ja, goed, in allerlei groepen, er wordt dan gezegd, ja, nee, oh, ja, jij reageerde zo lichamelijk, hè? Ja, je zit in je lichaam. Nee, dat hangt er dus vanaf. Dat hoeft helemaal niet. Net zo goed, vorige keer heb ik ook al gezegd, nou, bepaalde dingen die blijven mooi en andere blijven lelijk. Ja, dat zijn allemaal dingen die daar op dat lichamelijke, gevoelsmatige vlak doorfunctioneren. Dat is verder het probleem niet. Het probleem is wanneer er werkelijk een identificatie mee is. Maar het andere punt is, wanneer het zo helemaal leeg is en er komt eventjes weer een geluid. En het eerste wat je ervaart, dat is pijn, schrik, en vooral met dat pijn, dan is dat iets wat bij jou dan heel diep zit. Want wat gebeurt er, en ik heb het ook wel iets gesuggereerd hoor, dat wanneer je werkelijk, wanneer er werkelijk alleen maar een blanco situatie is, en dan is er weer een terugkeer, om het zo maar te zeggen, naar de gewone lichamelijke en persoonlijke situatie. In die tussenfase gebeurt van alles. En ik heb ook wel iets gezegd van, ja, ervaar maar hoe langzamerhand je lichaam terugkeert. Oh ja, nou komt er een hand die omhoog wil. Nou, is er alleen maar een losse hand die omhoog gaat. Dus langzamerhand worden de dingen weer gevormd. Maar in die eerste fase, dat zijn dus de meest diepzittende en de meest ijle, subtiele zaken in jouw sfeer. Dus wat daar om die eerste fase van de terugkeer plaatsvindt, dat zit dus in die hele vroege fase. Nou, dat is dus wel iets wat daar aanwezig is. Of je er aan vast zit is een tweede, want dat geldt wat ik net heb gezegd. Maar het zit blijkbaar daar wel. Want het toont zich in zo'n hele vroege fase van dat niets en de eerste fase, laat maar zeggen, weer van de nieuwe schepping. En wanneer het doorgaat in de richting van Anke, dan zit dat blijkbaar daar heel diep. Maar, dit als oefening, en je merkt het op, geeft wel het resultaat dat je er bewust van wordt. Het punt is dus, wil dat zijn werkzaamheid verliezen, je zult moeten terugkeren naar die fase voorafgaand aan die eerste vorming. Bewust worden van jezelf als dat blanco bewustzijn. En dan zie je, ja, wanneer er weer iets komt, komt er eerst een stukje pijn. Dat zie je dan. En dat geeft de basis waarop je kunt zeggen, als zuiver bewustzijn, oh ja, dat is zo wanneer dat zo die kant uit gaat, maar ik blijf primair zuiver bewustzijn. Nou, laat dat dan maar gewoon zijn eigen gang gaan. Laat het maar weer oplossen in die eigen sfeer. Maar dan kan dat, omdat dat zo duidelijk geworden is, het is duidelijk naar voren gekomen. Maar zo zie je dus dat datzelfde als ik net zei, van hé, je zit als bewustzijn zo te kijken en dan komen die dingen allemaal op en de meest subtiele en diepzittende dingen het laatst. Maar je kunt het ook in verband hiermee zeggen van, oh nee, wees eerst volledig bewust in jezelf als bewustzijn, leeg. En ga dan eens kijken wat er komt wanneer de vormen terugkeren. Dan begin je eigenlijk bij de basis en dan ga je verder kijken. En in die helderheid wordt het inderdaad duidelijk hoe het zit. Oh, daar, in die fase, daar zit pijn. Ook dan een stukje niet, maar daar wel weer.
Maar kan het zo zijn dat je dat wat er heel in het begin aangelegd is, zo groot is dat je niet in staat bent om achter die blokkade te komen in een soort leven?
Ja, dat is de praktijk vaak, ja. Maar juist hier zijn we mee bezig om te zeggen, nee, ga nou wel eens een keer kijken. En die oefeningen die helpen daarbij. Dat het wel, want hier was het blijkbaar ook. Dat het eerst helemaal blanco was. En dan ik sprak en daardoor kwam er weer iets van de alledaagse werkelijkheid terug. En de eerste dingen die tonen zich dan. Dus op allerlei mogelijke manieren wordt wel een beroep gedaan op jezelf als dat oorspronkelijke bewustzijn. Voorafgaand aan alles. hoe het ook zij, ook al is dat niet volledig helder nog en zo, omdat het zo'n grote blokkade is, in relatieve zin kun je in geval wel zeggen, ja, nee, er komt meer bewustwording en dat gaat door.
Want er zijn zelfs psychotherapie methoden om met golven en reproducties gaat een deel van je hersenen aan te pakken, waar ze hele oude emoties liggen opgeslagen die als blokkade werken.
Ja. Maar goed, dat is een heel hoofdstuk apart, wanneer je op de hersenen in gaat werken. En daar krijgen ze ook wel steeds meer mogelijkheden. Maar in het algemeen geldt wel, bij al die benadering, je gaat bepaalde dingen aanpakken, maar het fundamentele waar we het hier over hebben, dat komt niet aan de orde. Natuurlijk, er kunnen bijvoorbeeld door ergens in het limbisch systeem een paar van die elektroden te zetten en dan krijg je daar die prikkeling en de mensen die ervaren een wijsheid van heb ik jou daar. En het is prachtige vreugde, gelukzaligheid. Zeg, nou, dat is dan het verlichtingscentrum of zo, dat zo wordt het dan gezegd.
Ja, het is niet zo. Dus,
ja. Ja. Maar ja, goed, ze halen die elektroden eruit. Ja, dan moet je zeggen, nou ja, goed, dan implanteren ze maar die elektroden.
Ja.
En nou ja, dat soort dingen die komen gegarandeerd hoor. Die komen gegarandeerd. Maar is het inderdaad de situatie dat er een onafhankelijk zelfzijn is? Nou, ze kunnen de hersenen manipuleren van boven tot onder, maar dat element, het is onafhankelijk van de hersenen.
Ja, het subtiele lichaam bijvoorbeeld, daar kan heel veel hoop opgeslagen zijn. Tweede,
ja,
praatjeslichaam, dus, dan wat doen ze daaraan?
Ja, dus je ziet ook heel veel dat wanneer men iets doet aan die hersenen, dat er bepaalde stukken, brokken, aangepakt worden. Of juist gestimuleerd worden. Maar het zijn brokken van het geheel, van je hele gevoelsmatige bestaan.
Ja. Ja, dat is eigenlijk op een vlak kijken zo. Zelfs iedere cel zit een hele kosmos in.
Maar ja, goed. Het
is een hele externe poging.
Ja, het zijn externe pogingen.
Ja, maar.
En het zijn dan ook nog eens een keer pogingen die gebaseerd zijn op een analyse van de hersenen. En er wordt iets gepakt en ja, dan gebeurt er wat, ja. Maar je ziet dat zelden ook iets geïntegreerd is in het grote geheel van wat je zelf bent.
Dus mechanisch is het toch heel erg.
Omdat het mechanisch aanpak is. Ja.
Het poppetje blijft een beetje beter functioneren.
Ja, want dat is gewoon de hele benaderingswijze van die neurologische visie. Het is een mechanisme en je kunt hier en daar wat draadjes veranderen en zo, of weet ik wat, een stroomstoot geven. Het blijft gewoon monteurswerk. En dan zeg je van nee, kijk eens, ga nou een keer mee naar iets dat vooraf gaat aan het monteurswerk.
Ja, ze zijn te arrogant daarvoor.
Ja.
Ja.
Maar zoiets kan wel helpen, zeg maar. Niet.
Dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag. Ach. Misschien wel ook bepaalde dingen die zouden misschien kunnen helpen. Net zo goed als je vaste kuur doet of zo. Ja. Maar ook dagen een vaste kuur ook. Het hangt er maar van af hoe het opgepikt wordt. Dus dat moet er eerst een persoon zijn die het op een goede manier oppikt en nou ja, integreert en ermee omgaat. Dat hangt er echt van af. Maar er moet er eerst weer een persoon zijn die dat goed in de gaten heeft.
Stel dat je als kind vanaf je babytijd stelselmatig mishandeld bent. Hè? Hoeveel mogelijkheid is er dan nog om bij een soort onbeschadigd deel of ruimte of openheid
Dat weet ik toch niet. Ja. Het hangt helemaal van de situatie af. Er zijn voorbeelden bij dat kinderen die inderdaad dat hebben meegemaakt, dat die werkelijk door een bepaalde instelling wel achteraf verder uitgegroeid zijn tot prachtmensen. Dan zeg je ook, ja, kijk eens, in het algemeen kun je niks zeggen.
Ja, en als je het van andere perspectieven kijkt, soms lijkt het dat het, als wij in reïncarnatietheorieën geloven, of, ik bedoel niet met het gewone begrip, lijkt soms dat hij zelf weet zelf wat hij heel goed doet. Waar hij zich plant en wat hij verder tegenkomt, het blijft altijd vers. We zijn heeft die vitaliteit. Dus inderdaad, sommige trauma's lijken een soort van afleiding naar terugkeer naar zelf ook. Bijvoorbeeld arrogantie bij sommige kinderen. Dat is een soort vasthouden. En soms krijgen ze een strenge vader. Ja, uiterlijk lijkt het heel vervelend, maar toch laat hij los dat kind daardoor. Of zijn arrogantie neemt het af.
Nou ja, goed.
Bijvoorbeeld.
Je kunt er dus in het algemeen niks over zeggen.
Ja.
Dus laat het maar open. De principes blijven wel staan. Zij het dan in relatieve zin. Maar die principes blijven wel staan.
Ja. Ik ervaar het.
Dat is een soort vasthouden. En soms krijgen ze strenge vader. Ja, uiterlijk lijkt het heel vervelend, maar toch. Laat hij los dat kind daardoor. Of zijn arrogantie neemt het af.
Nou ja, goed.
Bijvoorbeeld.
Je kunt er dus in het algemeen niks over zeggen.
Ja.
Dus laat het maar open. De principes blijven wel staan. Ja. Zij het dan in relatieve zin. Maar die principes blijven wel staan.
Ja. Ik ervaar het vanmorgen bij die oefening van eens je hoofd naar beneden. Dat je dan valt je hoofd als het al in de ervaar ik die leegte, toen zei ik, wat is het dan? Toen ervaar ik nog heel sterk die ruimte. Kwam er verdriet of ontroering, ik weet niet wat het was, en dan zakte dat weer af. En iedere keer als je het woord ruimte gebruikte, dan kwam die emotie weer terug. En dat in dan die vraag van Anke van, wat is het dan? Toen dacht ik, iedere keer.
Ja, omdat ruimte. Bij ruimte die pijn zich kon tonen. Met dat hele gevoel. Ja. Maar, dus het is zinnig om wel langzamerhand steeds meer in die ruimte, die pijn, een plaats te geven. Van nee, ik accepteer het, laat het maar komen. Pas dan kan het zich uitwerken. Die ruimte, en ik zei al, het is ook een accepteren, een liefdevol accepteren, dus dat is ook die zachtheid van die ruimte, waardoor dat soort zaken toch naar boven kunnen komen. Maar je ziet die ruimte. Liefdevol, zacht, accepterend, is niet meer zo persoonlijk. Omdat dat wanneer een persoon het op die manier doet, dan merk je al van, nee, dat gaat niet. Er moet echt ruimte komen die voor beide persoonlijke ideeën, en emoties en gevoelens gaat. Omdat een persoon altijd ook weer die reactie heeft. Van, het is pijn? Nee.
Persoonlijke ideeën en gevoelens en vormen van gedrag en denken zijn er eigenlijk ook heel erg noodzakelijk in dit proces. Omdat we anders als werktuig, voordat we gaan ervaren van ruimte en openheid, omdat we anders dat gewoon niet kunnen doen.
Och. Het is een gegeven dat we daarmee beginnen.
Ja.
Maar dat vanuit dat begin dat er een bepaalde ontwikkeling mogelijk is, en dat is dan een aantal van die stapjes met oefeningetjes en zo. En dan zeg je, oké, ervaart je lichaam, nou prachtig, en we gaan kijken wat het waard is. Wanneer alles open is gekomen, is er best de gevoeligheid voor alles. Juist meer dan ooit. Het is allemaal zo verschrikkelijk betrekkelijk, maar het is allemaal zo verschrikkelijk kostbaar. Heel vreemd hoor, maar dat is ook het feit. Ja. Ja, wanneer je vanuit een nulpositie begint. En ik zeg dan bijvoorbeeld, je rechterhand gaat omhoog. Nou, dan moet eerst een hand gevormd worden. En die hand gaat zo weer omhoog. Daar hoeft verder niks tussen te zitten. Het is in zekere zin is dat magie. Ik zeg, handen gaan omhoog. Ik doe verder niks. Mechanica zit er niet bij. En ineens gaan de handen wel omhoog. Hoe is het mogelijk? Ik zeg tegen mijn rechterhand, ga omhoog. Hoe is het mogelijk? Nou goed, er is wel wat duidelijkheid over te krijgen wanneer je precies het ziet. Wanneer er woorden komen, handen gaan omhoog. Het zijn natuurlijk energieën. Die energieën die zorgen dat er een bepaalde werkelijkheid ontstaat. Namelijk opgestoken handen. Dus hoe je het ook bent of verkeerd, ook wanneer ik niks zeg, maar vanuit zo'n blanco situatie op de grond ga je opeens zitten. Dan zeg je ja, hé, doe het nog een keer over en ga heel precies kijken wat de eerste impuls is om te gaan zitten. En die is er. Oh ja, die kun je herkennen. Oh ja. Nou is het ineens de neiging om te gaan zitten. Dat is zo'n energetische impuls. Een impuls, dat is gewoon een bepaalde energie die als kracht werkt in een bepaalde richting. Ja, en dan is het zo. Maar hoe je het ook verder wil bespreken, het belangrijke punt is dat je wel ziet dat wanneer iets met een impuls tot stand komt, een beweging, een verandering komt, dat het het resultaat is van het geheel. Er is blijkbaar een ruimte met allerlei energieën en er is een bepaalde resultante, er komt ergens iets, gebeurt wat. Soms dan kun je duidelijk een oorzaak aanwijzen, maar in principe heeft dat hele veld ermee te maken. En dan krijg je op een bepaalde plaats iets.
Dus verlangens hebben ze geen eigenaars.
En dat is niet persoonlijk. Het gebeurt gewoon in het geheel. Bijvoorbeeld wanneer ik zeg de armen handen gaan omhoog. Dan ga je toch ook niet als persoon eerst zitten te denken van, oh ja, eerst mijn handen. Wat zijn handen? Oh ja, nou, vooruit. Handen. En er wordt gezegd, ik moet die handen omhoog brengen. Hoe doe ik dat? Of wil ik dat? Nee, ik wil het helemaal niet. Oh ja, nou vooruit. Enzovoorts. Persoon, die speelt er geen rol bij. In de situatie, die is zodanig dat wanneer ik zeg van handen gaan omhoog in het zaaltje en alle handen gaan omhoog.
Ja, als iemand het niet wil.
Ja, maar dan heb je in dat veld heb je een andere factor. Dan heb je een andere energie. En je zegt, doe het niet. Ja, dan heb je een andere kracht die er tegenhoudt. Maar wat er gebeurt, moet je eens kijken, dan is het niet alleen al het geheel van mijn woorden, maar ook ja, wat een ander zit te bedenken, speelt er ook in bij. Of wat jij bedenkt van anderen enzovoorts. Ja, goed, anderen doen het, maar ik weet niet. Überhaupt natuurlijk dat je al in de zaaltje zit en met een groep. Dat het zaaltje daar voor ons ter beschikking staat.
Dat is onmogelijk voor een persoon om dat voor te stellen.
Dat is allemaal niet voor te stellen, dus je moet het maar zien als het grote geheel. Waarin dingen gebeuren, die, waarbij allerlei zaken aangewezen kunnen worden die werkzaam zijn. En dan zie je in principe dat eigenlijk alles met alles te maken heeft. Ja.
Omdat als persoon dat ontdekt, dan... Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Ja, op zich gebeurt er niks verder. Het zal ook blijven doorgaan. Maar als persoon denkt, ik ben moe, ik wil gaan zitten. Of ik wil zitten.
Ja, maar haast altijd is het een vanzelfsprekendheid. Het lichaam voelt zich moe en er is er gaan zitten. Oh, ga jij zitten? Ja, ik voel me moe. Jij bent gaan zitten omdat je moe voelde? Ja, ik ben gaan zitten omdat ik moe voelde. Ja, waarom ga je niet liggen? Nee, ik wil nou gaan zitten. Waarom ga je zitten? Nou, je moet kijken, dan krijg je op denkniveau krijg je allerlei verantwoordingen. En allerlei dingen. Nee, ik ben bewust gaan zitten. Ja, achteraf zijn er natuurlijk allerlei dingen te vertellen. Allemaal rationaliseringen voor iets wat heel simpel gewoon gebeurd is.
En eigenlijk is de conclusie van al daarvoor en daarvoor en daarvoor.
Ja. Ja. En dan zeg je, ja, in die situatie is het eigenlijk allemaal vanzelf gegaan. Belangrijke leer hiervan is, de moraal, dat er geen personen zijn. Of dat je denkt dat je persoon bent, maar je bent wel een klein schakeltje, een factortje in het grote geheel.
Merkt zo'n persoon dan niet het grote geheel tegen? Of kan dat gewoon?
Dat kan niet.
Nee.
Dat kan niet. Alleen, hij kan wel een hoop rotzooi veroorzaken.
Voor zichzelf en de omgeving.
Ja.
Maar het grote geheel kan hij niet tegen.
Nee. Want dat is allemaal, zelfs wanneer hij tegen wil werken, dan is dat allemaal nog het resultaat van het grote geheel. Bijvoorbeeld, hij heeft vervelende ervaringen opgedaan met zijn vader of zo, vroeger. En daarom is hij nou recalcitrant bij iets. Zeg, ja, hij zegt wel van ik moet de handen omhoog doen, maar dat doe ik niet. Nou ja, goed. Een psychoanalyticus kan misschien wat oorzaken vinden in het verre verleden. Dus dan zeg je ook, ja, blijkbaar ook weer daar zijn talloze dingen die aan te wijzen zijn, die dan dit als resultaat geven. Dus het is wel weer het geheel.
Dus, sorry, wat zei
je? Het is wel weer het geheel. Dus voor zover er nog een persoon is, die persoon is eigenlijk betrekkelijk. Moet je maar kijken waar verder voor jezelf de impulsen vandaan komen om iets te doen. Als je lange tijd gezeten hebt, nou op een gegeven moment komt er een impuls om te gaan staan. Als je tijd lang niet gegeten hebt, is er zomaar een impuls om naar de kast te gaan en het eten te pakken.
En als je dan niet goed naar de impulsen luistert?
Zelf de impulsen vandaan komen om iets te doen. Als je lange tijd gezeten hebt, nou op een gegeven moment komt er een impuls om te gaan staan. Als je tijd lang niet gegeten hebt, is er zomaar een impuls om naar de kast te gaan en het eten te pakken.
En als je dan niet goed naar de impulsen luistert, kan je bijvoorbeeld
spannen. Ja, dan ga je, zijn er andere dingen die daar overheen gaan en ja, die meer natuurlijke impulsen gewoon niet door laten gaan. Ja, goed, en er komen ook weer resultaten van. Nou, dan zie je hoe eigenlijk alles gaat. Dus dat het niet altijd het ik is wat alles regelt. En vooral dat ik denk dat dan zo belangrijk zou zijn. Dus die is niet belangrijk. En ten tweede, wanneer die zich belangrijk maakt, krijg je ook nog meer ellende. Ja, maar dan zie je dus dat het morele een diepere basis heeft dan de persoon. Meestal wordt het aan de persoon opgehangen. Maar als je het aan de persoon ophangt, nou, dan is het niet best met de wereld. Nou, dat is toch niet zo. Omdat het wel aan de persoon wordt opgehangen. Nee, het is van belang om te herkennen dat wanneer het in een ruimere sfeer gezien en ervaren wordt, dus niet geconcentreerd in de persoon, wanneer het open is, moet je kijken. Er is een gevoel voor anderen, een openheid voor anderen. En wat er dan nog gedaan wordt, ook wat het gedrag betreft, ja, dat is daarmee een overeenstemming. Er is geen egocentriciteit. Dus niet van ik en de rest gaan stikken. Nou, allereerst de dictator. Die heeft het grootste ego van allen.
Ja, absoluut.
Nou, dus in het algemeen, wanneer er geen ego's zijn, heb je geen dictatuur meer. Wanneer er wel zo iemand is en die onderdrukt het volk, ja, dan hangt het verder af wat het volk doet. Het is weer het grote geheel waarin, kun je energetisch bekijken, er een grote druk staat op de mensen. En die druk wordt zo groot, ja, wat doen die mensen op een gegeven ogenblik? Ja, nou willen we er meer, dan komen we in opstand. Ja, resultanten van de hele situatie. De wal keert het schip. Als de regering te slecht wordt, ja, dan wordt hij weggestemd in de democratie. En dan kunnen ze misschien wat trekken met mooie woorden enzovoorts. Maar ja, goed, dat blijkt allemaal wel. Eigenlijk hoef je niks te doen hoor, het gaat allemaal vanzelf.
Ja.
Wanneer het te gek wordt, dan komen er wel krachten die er tegenwerken. En hoe gekker de krachten, hoe ook zwaarder de krachten zijn om er tegen te werken. Nou, de angst zit ergens wanneer er toch nog ergens een egootje is die in dat hele kolkende geheel zegt van, oh, waar blijf ik? Juist, en dan gaat dat ik, gaat allerlei dingen doen om zichzelf zo veilig mogelijk te stellen. Maar dan blijkt dat niet helemaal te lukken, dus die angst die wordt weer groter. En dan neem je nog maar een verzekering erbij en zo.
Het grote geheel, wij zijn eigenlijk een deel van het grote geheel.
Ja.
Wij zijn het grote geheel.
Nou, dat is dus het volgende, dat je ziet. Wanneer het energetisch bekijkt, dan is dat gewoon een geheel van energetische werkingen. Maar hoe zit het nou met jezelf? Je ziet het en je bent het. Dus aan de ene kant, je ziet het, je weerspiegelt het, je bent er vrij van. Aan de andere kant, je bent het ook allemaal.
Dat van je ziet het en je bent vragen, wat bedoel je daar precies mee? Die structuur.
Dat oorspronkelijke bewustzijn. Voordat er een geheel zou moeten zijn, een kosmos met allerlei krachten.
Ja.
Zal er die dat oorspronkelijke bewustzijn moeten zijn? Als oorspronkelijk bewustzijn ben je niet datgene wat weerspiegeld wordt. Want het komt op en het verdwijnt weer. Er ontstaat een kosmos als geheel. Een kosmos verdwijnt weer. Wanneer het er is, dan ben je het ook. Maar je bent dat toch niet. Daarmee totaal geïdentificeerd, dat het identiek is aan jezelf, omdat het kan verdwijnen en er blijft iets over van het oorspronkelijke bewustzijn. Dat is ook Advaita, het is geen tweeheid. Aan de ene kant ben je je lichaam en ten tweede, je hebt er niks mee te maken. En het lichamelijk nog een keer. En dat is ook nog onproblematisch. Ja, blijkbaar is het zo. En het geldt de hele werkelijkheid.
Dat is als je het helder voor elkaar kreeg. Als je het niet helder voor elkaar kreeg en te maken hebt met een persoon die problematisch is en die alleen maar problemen en eerlijke tegenstrijden schept. En dat is gewoon het woord persoon of begrip persoon. Hoe kom je daarvan af? Om welke manier? En zonder dat je ook extra innerlijke tegenstrijd daarbij schept.
Er kan een periode zijn dat je in verwarring wordt gebracht met tegenstrijdigheden, conflicten en zo.
Ja, voorkeur en afkeur vooral. Je hebt een persoon die alleen voorkeurt en afkeurt.
Ja.
Bijvoorbeeld in zo'n handeling.
Ja.
Probeer je in te grijpen om het te verbeteren. Ja. Of gewoon laten vervelend zijn niet mee identificeren.
Ja, maar dat tweede, dat vooronderstelt al dat je zelf al een soort reflexieve beweging hebt gemaakt. Ik kan dit zien van mezelf en ik heb dan ook nog dit oordeel. Dus die persoon heeft in zich al dat bewustzijn en het reflexieve bewustzijn. Dus een persoon is nooit in totaliteit. Mm-hmm. Dat ik van een persoon is in principe al ook dat hogere zelf. Een persoon die loopt met zijn neus tegen de muur en die gaat ineens zeggen, hey, oh ja, dit is een muur. Ik word wakker en nou ineens zie ik mezelf in deze situatie en zeg, nee, ik moet door de deur. Dan is er een bewustwording dat hij zichzelf ziet en zegt, nee, niet daardoor, maar daardoor. Dus dat is een bewustwording als zichzelf, als waarnemer, stelt hij zich als het ware hoger op en dan zegt hij, nee, ik moet zo lopen en niet zo lopen. Nou, dat heeft een persoon in zich als vermogen. Alleen het blijkt dan dat wanneer die beweging, reflexieve beweging, er is in de bewustwording, dat ineens die afstand er komt en zegt, ja, hé, ik hoef helemaal niet terug meer in het primaire leventje van het bewust, van de persoon. Mm-hmm. Dat hoeft niet. Nou, dan heb je al een afstand, dan heb je een grotere vrijheid.
Dus dat doe je niet, dat gebeurt er.
Dat gebeurt.
Dat gebeurt, dan moet je wachten tot het...
Ja, goed. En het gebeurt ook bijvoorbeeld wanneer ik zeg, nou, hey, kom nou eens een keertje mee en we gaan samen er op de berg staan kijken naar dat drukke leventje daar in het stadje beneden. Zie maar dat het zo betrekkelijk is. En zo gaat het verder.
Maar hij moet wel die drukte beu zijn.
Ja,
wil je... naar de berg gaan en dan kijken naar mij, het is toch gezelliger.
Ja. Ja, nee, maar dat heb je hoor.
Ja?
Dat heb je.
Ja, kijk, van klassieke teksten, vooral Advaita en andere scholen ook, praten heel radicaal over, ja, verwerp iedere begeerte en weigeren, het is toch vergankelijk. Ja, goed, dat weet je, maar ja. Kom je naar de realiteit, al die energie werken en...
Ja.
Je moet gewoon ook eerlijk blijven in je situatie open.
In dat Advaita-traditie heb je allerlei verhalen ook van leraar bij Shankara ook.
Yeah. Ja,
maar die zegt ook, wanneer er iemand komt en zegt, nou, ik wil graag je leerling zijn, dan moet hij aan bepaalde eisen voldoen. En de eerste is van...
Heel radicaal over, ja, verwerp iedere begeerte en... weigeren, het is toch vergankelijk, ja, goed, weet je, maar kom je naar de realiteit, al die energie werken en je moet gewoon ook eerlijk blijven in je situatie open.
In dat Advaita-traditie heb je allerlei verhalen ook van leraar bij Shankara ook.
Yeah. Ja,
maar die zegt ook, wanneer er iemand komt en zegt, nou, ik wil graag je leerling zijn, dan moet hij aan bepaalde eisen voldoen. En de eerste is van, ik ben spuugzat van de kringloop van wedergeboorte. Yeah. Ik heb al zo lang daar in die cirkel rondgedraaid. Ik wil er nou wel eens een keertje uit. Mm-hmm. Goed, wij formuleren dan dat wat anders. Maar het komt er hetzelfde weer. Ja. Nee, dan vraag ik van, hey, wat vind je nou eigenlijk het belangrijkste? Nou, wanneer je zegt, lekker televisie kijken en zo. Nou, ik zeg, nou, dan moet je hier niet bij zijn. Maar goed, dat zijn het dit zelf wel.
Ja, uiteindelijk toch.
Hoofd erg af is, hè? Is er dan een gevoel? vroeg me af omdat vaak een gedachte vooraf gaat voor je gevoel komt. Want ik, toen ik die persoon zonder hoofd zag lopen, had ik er eigenlijk mee te doen. Maar toen dacht ik, nee, maar wacht eens, is er nog gevoel? Ik denk, ja, gevoel. Voor mij, ja, gevoel zit. In ieder geval dacht ik, een gedachte gaat er vooraf. Want, maar dat hoofd is er niet meer, dus daar kan niet meer gedacht worden.
Nou, bij dit soort dingen, wanneer je dingen gaat afvragen, moet je zelf weer opnieuw gaan kijken. Wanneer je jezelf ziet op een afstandje, zeg je ja, eerst is het een projectie, maar hoe dan ook, het is toch een soort waarnemen. Je ziet jezelf zonder hoofd. Je hebt daar toch nog een zekere interne ervaring van het lichaam dat daar staat. Dus, dat gevoel is daar nog steeds. Voor zover het lichaam maar is. Dus ook op afstand kun je best ook nog een keertje even wat geklopt is. Oh ja, nee, dat gevoel dat zit er nog, blijkbaar. Maar ja, dan heb je helemaal geen handen en armen meer. Dus dan is dat uitgeschakeld. Maar voor de rest, oh ja, hoor, er is nog best het gevoel voor zover het is. Goed, in deze oefening gaat het dan zo verder. Maar het is dus niet zo dat altijd eerst een gedachte komt en dan is er een gevoel.
Nee.
Dan moet je het al echt construeren vanuit dat denken. Meestal gaat het andersom. Is het eerst een gevoel en dan ga je denken, nou, die ander is toch wel erg aardig. Nee, maar het geldt voor allebei hoor.
Ja?
Emoties zijn zeker primair aan het denken. Emoties als verdriet en blijdschap, die zijn primair aan het denken.
Ja.
Natuurlijk, het is wel het resultaat weer van de hele situatie en daar kan wel wat denken bij zitten. Maar het is niet het product van het denken, nee. Het lichaam dat reageert veel primairder. Juist mensen die wat minder in hun hoofd zitten, die reageren juist veel meer gevoelsmatig en emotioneel. Vanuit het denken wordt het meestal wat meer onderdrukt.
Ja, dat snap ik. Jij zei bijvoorbeeld mijn naam, ik ben Yoga Atma. Ja. Dat is misschien toch de eerste emotie, de reden waarop ik dacht, oh, wat klinkt dat liefdevol om ik moest huilen. Daarvan. Maar ik dacht, dus ik dacht dat ik eerst dacht, wat klinkt het liefdevol, en toen daar een ontroering doorkwam.
Hm.
Of was het eerst dan ontroering en toen de gedachte, dat weet ik
wel.
Nog niet. Meer.
Het gaat snel hoor.
Ja.
Het gaat heel snel. Maar het is goed om heel helder te blijven, dan zie je al die processen. wel dat die variabiliteit er is. Bellen die zei net, bijvoorbeeld ten aanzien van zijn grootvader. Het is wel ontzettend variabel. Of het is er helemaal niet. Dus die variabiliteit is er wel. Dus dat je een vogel ziet en je bent die vogel. Dat je iemand anders ziet en je bent die ander. Variabiliteit is ontzettend groot en in principe bij iedereen hoor, als je maar goed helder kijkt.
En zo is gebeurd pas als het helderheid is en helderheid en hoe dat er geen persoon meer is, dan pas kan zoiets gebeuren, toch?
Nou, dan gaat het makkelijker. En die helderheid is er, dan herken je het makkelijker.
Ja, want je kan ook zoiets visualiseren, maar...
Nee, dan is het veel meer, dat het veel sterker is dan dat het in de directe ervaring zo is. Iedereen wel eens zo in een halve droom of dat natuurlijk allerlei andere vormen er wel kunnen zijn.
Maar bijvoorbeeld als jij bijvoorbeeld slaapt, kan het nooit per ongeluk dat je wakker wordt in mijn lichaam.
Nee, want dan ga je bepaalde dingen vooronderstellen van dat dan een soort ziel zou zijn die dan in een ander lichaam komt. Nee, het ligt dus heel anders, want dan ga je praten over het is het ene lichaam en het is het andere lichaam. Dus dat heb je al gescheiden en heb je al vastgesteld. En dan ga je zeggen dat de ene ziel in het andere lichaam dan komt. Nee, het ligt heel anders. De hele werkelijkheid is dynamisch en veranderlijk. Dus dan praat je niet van eerst dat lichaam en dan die ziel die slaapt en die wordt wakker in een ander lichaam. Zo werkt het niet. Het is veel meer, veel dynamischer dat je ervaart, oh nou, ben ik in een ander land en ik woon daar en dat kan. En even later... Nou ja, bij een boom die ergens staat, het kan van alles zijn. Het zijn vaak flarden. En het zal iedereen langzamerhand herkennen, wanneer je een klein beetje meer heel stil bij jezelf blijft, van oh ja, net zoals dat lichaam. Ja, dat lichaam is haast nooit compleet in je eigen ervaring. Anders zeg ik ook ja, dat is gek. Maar vaak is er helemaal geen romp, er zijn alleen een paar handen. Of er is alleen een hoofd. En dat geldt ook dus voor andere dingen. Maar mijn handen zijn bruin. Maar het is niet zo dat er eerst een bepaald lichaam moet zijn waar je dan secundair induikt. Want dan krijg je inderdaad die hoge spokers die voor een heel groot gedeelte is dat onzin. Het gaat veel meer via deze weg.
Maar voordat er heel veel dingen opgelost zijn, dan zijn er wel bepaalde constructies in het denken en ook in energetische zin die verbonden zijn met het ene lichaam.
Ja.
Die zeg maar samen een persoon of wat dan ook vormen.
Ja, zeker. Zeker.
Die dan ook eigenlijk met het zelf en het hele kosmos en het niet niks eigenlijk verbonden is en die steeds daar.
Nou, het is wel verbonden, alleen er is een zelf dat zich heeft opgesloten onder die condities. En dan zegt hij, ik ben een autonoom persoon. Maar dat komt alleen onder die condities, is het een beperkt bewustzijn. Oké, dus die condities maar loslaten. Ja. Ook bij de muziek maar. Oh. 3.